Het thema Doe dat tot mijn gedachtenis, woorden van onze Heiland. Gemeente van de Jezus Christus te Gouda. Ik begin de preek vanmorgen met iets voor te lezen wat de jongeren van de Berlijnerscatechese wel zullen herkennen. Het boek dat we gebruiken in het hoofdstuk over het avondmaal begint zo. Marianne heeft het er onlangs met haar ouders over gehad. Waarom oma nooit aan het avondmaal ging. Ze herinnerde het zich nog van de logeerpartijen van vroeger. Als kind had ze vaak bij oma gelogeerd en was ze zondags met haar meegegaan naar de kerk. Het was haar opgevallen dat in de kerk van oma veel minder mensen aangingen dan in haar eigen gemeente. En oma ging zelf ook niet. Maar Marianne had er nooit naar durven vragen. Maar nu ze zelf belijdenis ging doen, kwamen die vragen weer bij haar boven. Voor haarzelf was het eigenlijk geen vraag. Wel vroeg ze zich af wat eigenlijk de meerwaarde van het avondmaal was. Je geloof is toch niet minder zonder het avondmaal. Maar het was uiteindelijk een lang gesprek met haar ouders geworden. En ze had vooral gemerkt aan haar vader dat het hem raakte. De mensen denken er tegenwoordig wel erg gemakkelijk over, had hij gezegd. Ze vergeten dat je jezelf een oordeel kunt eten. En vooral dat zinnetje was blijven hangen. Ze had hem vaker gehoord als het avondmaalsformulier werd gelezen, maar het was nog nooit zo binnengekomen als nu. Einde citaat. Gemeente, ik denk dat het juist deze zinnetjes zijn die met ons meegaan of zomaar makkelijk met ons mee kunnen gaan. Ze denken er maar gemakkelijk over daar in die kerk. Daar gaat iedereen maar aan. Jezelf een oordeel eten. Die voor velen, zulke soort zinnetjes die je misschien wel hebt gehoord. Het een beetje vanaf uit welke traditie je afkomstig bent. Maar hebben voor velen de viering van het avondmaal tot een beladen thema gemaakt. Want als het zo is dat je jezelf een oordeel kunt eten, dan kun je maar beter niet aan het avondmaal deelnemen. Dan loop je dat risico in ieder geval niet. En wie ben jij om wel aan te gaan als je diepgelovige oma niet ging en je ouders ook niet? Zou je dan zelf zomaar wel aangaan? Voor de een is het avondmaal een vreugdevolle beleving. Voor de ander een beladen thema en leidt soms zelf tot avondmaalsmijding of dat je op die avondmaalszondag maar thuis blijft. En dat het avondmaal in de geschiedenis van onze kerk zo'n beladen thema is geworden, heeft denk ik ook te maken met het avondmaalsformulier dat we gebruiken. Het is opgesteld in de begintijd van de reformatie en de opstellers van het formulier hebben gekozen om in te zetten bij het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen, bij 1 Korinthe 11. Ze hadden ook kunnen kiezen voor de wat kortere woorden in de evangelie, waarin Jezus paasmaaltijd met zijn discipelen viert en dan de diepere betekenis die hij in brood en wijn geeft. In een paar zinnen staat dat samengevat, maar die dat dan weergeeft. Daar hadden ze voor kunnen kiezen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben ingezet bij 1 Korinthe 11. En juist door deze keuze zijn veel van de problemen die toen in Korinthe speelden als het ware overgeplant naar de kerk die het formulier, naar de kerken die het formulier zijn gaan gebruiken. Vooral die woorden op onwaardige wijze, jezelf een oordeel eten en drinken, zijn als het ware helemaal loskomen te staan van de context waarin deze woorden voorkwamen. En zo is na het opstellen van het formulier in de kerken die dat formulier zijn gaan gebruiken, het avondmaal steeds meer tot een beladen thema geworden. En als je goed leest, dat zullen we zometeen wel doen, in die Korinthebrief zijn de problemen die daar speelden in eerste instantie specifiek ook voor toen. De problemen waar Paulus mee geconfronteerd werd, hadden te maken met de onderlinge relatie tussen gemeenteleden. Maar ook gaandeweg is dat steeds meer daarvan loskomen te staan en zijn dat oordeel eten en drinken, dat onwaardige wijze betrokken op de relatie van de gelovigen met de Heere God. En op zich is dat ook nog wel weer te begrijpen. avondmaalsformulier komt uit een tijd dat de gemeenschap nog heel sterk was. We hebben natuurlijk daarna de verlichting gehad, Descartes, ik denk dus ik besta. Grote nadruk op het subject, op het ik. Ik in mijn relatie tot de Heere God. Zo te begrijpen dat die ontwikkeling er is gekomen. Maar dat maakt het er niet makkelijker op. Als we vandaag als gemeente ons willen bezinnen op het avondmaal. Wat nou de kern daarvan is, op de vorm waarin we dat doen. Omdat die traditie, die zinnetjes, de uitleg van de Korinthebrief, allemaal de beleving van het avondmaal stempelen. Maar als we vanmorgen daar dan toch maar eens bij stilstaan en onszelf nou afvragen, wat is nou de kern? Waarom heeft de Heer Jezus het avondmaal eigenlijk ingesteld? Wat is daarin nou het hart? Kunnen we wel dat samenvatten, denk ik, in de drie punten die ook op het stensel staan. De kernwoorden gedenken, gemeenschap en verwachten. Maar goed, de kern. Als u de Bijbel erbij pakt, dan is dat denk ik in dat gedeelte wat we hebben gelezen terug te vinden in die versen 23 tot en met 26. Eigenlijk 23 tot 25 en 26 is dan de conclusie van de apostel Paulus. In die specifieke situatie van Korinthe begint Paulus te vertellen, wat ik van de Heer heb ontvangen, dat heb ik u ook overgeleverd. Of hij het persoonlijk van de Heer Jezus heeft ontvangen, dat weten we niet. Of hij het van anderen, de apostelen, heeft gehoord, dat zou ook kunnen. Maar dat is in ieder geval, gaat wat Paulus daar vertelt, terug op de Heer Jezus zelf. Als hij met zijn discipelen de paasmaaltijd viert en dan als het ware het avondmaal instelt. En wat doet de apostel Paulus dan? Die woorden die de Heer Jezus heeft gesproken in die paasnacht, die betrekt hij hier de situatie van de gemeente van Korinthe. Dus de gemeente, als je de Korinthebrief wat meer tijd, als je die zou doorlezen, dan merk je dat in de gemeente van Korinthe de Heilige Geest heel krachtig werkte. Allerlei bijzondere gaven waren in de gemeente tot ontwikkeling gekomen, maar het was ook een gemeente met geweldig veel problemen op ethisch gebied. Er was verdeeldheid in de gemeente, verkeerde opvattingen over de leer. Denk maar aan 1 Korinthe 15, dat grote hoofdstuk over de opstanding, dat er zelfs mensen zijn die niet geloven dat Christus is opgestaan. Nou, in die gemeente waarvan alles mis is, daar probeert Paulus lessen te trekken uit de instellingswoorden van de Heer Jezus. Vanuit die overlevering, wat hij heeft ontvangen, probeert hij lijnen te trekken naar het gemeente zijn. En het eerste wat opvalt, heb ik maar samengevat met het woordje gedenken. Dat zinnetje wat het thema is van de preek. Hè? Dan zit de Heer Jezus met zijn discipelen daar en dan zegt hij, doe dat tot mijn gedachtenis. En wat zegt de Heer Jezus eigenlijk daarmee? Wat wil hij eigenlijk tegen zijn discipelen met dat zinnetje zeggen? Ik denk twee dingen. Eerst is dit. Als jullie nou het avondmaal vieren, zul je mij dan niet vergeten? Er was een vertrouwensband ontstaan tussen de Heer Jezus en zijn leerlingen. Band van de liefde. Maar hoezeer je ook met iemand bevriend bent, hoe goed die band ook kan zijn, als je verwijderd bent van elkaar, als je elkaar al lange tijd niet meer ziet, dan gaat het, zo gaat het in het leven, dan vervaagt de herinnering. Iemand die misschien voor een paar maanden of wat langer naar het buitenland gaat, van nou, ik zal je regelmatig skypen, ik zal een mailtje naar je sturen, maar je merkt al gaandeweg, komt daar een beetje de klad in, kan zomaar gebeuren. Er komen nieuwe mensen op je pad, je mist die ander wel even, maar je gaat vaak ook weer over tot de orde van de dag. Dan zegt de Heer Jezus, zul je dat nou niet laten gebeuren? Je zult mij toch niet vergeten, hè? Als je straks druk bent, en je gaat ze uitzenden de wereld in, als je dan straks druk bent om vissen te vangen, om mensen te winnen voor mij, zul je mij dan niet vergeten? Het zal toch niet zo gebeuren als er later een gemeente is ontstaan, die gemeente zo druk is, dat de Heer Jezus gaandeweg uit beeld raakt. Dat hij op de achtergrond raakt. Nee, zegt de Heer Jezus, als jullie samenkomen, vier dan het avondmaal en vergeet mij niet. Maar dat heeft natuurlijk, dat begrijpt u, in de tweede plaats vooral te maken met wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Dat komt in die twee woorden terug in het Bijbelgedeelte, dit is mijn lichaam, vers 24, dat voor u. En u staat in het meervoud, spreekt de hele discipelgroep aan, dat voor u gebroken wordt. Die twee woorden, voor u, daarin zit zoveel, daar zit zoveel achter. Die paar woorden, die gaan over die onvoorstelbare realiteit, wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Vers 23, de Heere Jezus, de Kyrios, de Zoon van God, spreekt daar. En Hij is het, daar gaat het avondmaal over, die het oordeel van God over de zonde van ons mensen heeft gedragen. Hij heeft in onze plaats, is Hij aan de Godverlatenheid prijsgegeven. Dat brood dat Hij breekt, dat is zijn eigen lichaam, dat heeft Hij kapot laten maken. Voor zijn leerlingen, voor mensen zoals wij. Om de zonde te verzoenen. Dat grote obstakel tussen God en ons, om dat weg te nemen, om de toren van God te dragen. Al die dingen zitten in die paar woorden, voor u heb ik mij laten breken. De Heer Jezus, zo vertelt het evangelie, heeft zich vrijwillig laten breken. Alle machten van zonde, duivel en dood hebben zich op zijn leven bot gevierd. In dat alles heeft Hij tot op het kruis de wil van de Vader gedaan. De zonde verzoend, het oordeel gedragen. En als Jezus dan in die paasmaaltijd met zijn discipelen zit, dan vertelt Hij dat ook tegen ze. Van, nou, dat heb ik voor jullie gedaan. Als je samenkomt om het avondmaal te vieren, dan gaat het daar dus over. Ik heb mij voor jullie laten breken. Om jullie verzoening te schenken, vergeving, nieuw leven, een nieuwe identiteit. Dankzij Jezus lijden en sterven, mogen de discipelen, mogen ook wij die door het geloof met Hem verbonden zijn, vergeving ontvangen, vrijspraak, eeuwig leven, een nieuwe identiteit. De apostel Johannes zegt het zo kernachtig in zijn brief. Mijn lieve kinderen, Jezus is een verzoening voor onze zonden. Daar gaat het avondmaal over, dat wil dat versterken, zichtbaar maken. Maar die voegt eraan toe, niet alleen voor de onze, maar dat offer is voldoende voor de zonden van de hele wereld. Jezus' offer is genoeg voor iedereen. Maar je ontvangt de zegen, je ontvangt de verzoening alleen op de weg van het geloof. Geloof is de enige voorwaarde. Om dat brood ook in je handen te ontvangen, dat is dat je zijn offer ook aanvaardt. Zegt, ja Heer, dat heb ik nodig. Dank u wel dat u dit voor mij heeft gedaan. Geloof is nodig, dat... Misschien is dat wel die lege hand van de bedelaar die zegt, o Heere God, ik heb u weinig te bieden, maar geef mij maar uw vergeving, uw genade. Het is de lege hand van de bedelaar, de bede van de tollenaar, wees mij een zondaar genadig. Dat is nodig, geloof is nodig om de zegen te ontvangen van het offer van Jezus. Doe dat! Tot mijn gedachtenis. Doe dat om mij niet te vergeten. Doe dat om te gedenken wat ik voor jou, voor jullie, heb gedaan. En weet u dat woordje gedenken, waar we samen ook over zongen op Psalm 77, zal gedenken. Dat gedenken, dat is niet zomaar herinneren. Terugdenken aan toen. Nee, als de Joden het paasfeest vieren, dan waren ze als het ware zelf ook weer helemaal bij betrokken. Dat was niet iets van het verleden, maar dat werd getrokken in het heden. Het was alsof ze er zelf bij waren. Gedenken, dat is je weer present stellen, opnieuw beleven. Dat is als het ware als je avondmaal viert, weer met de Heer Jezus daar in die paasmaaltijd bij Hem aan tafel aanliggen. En dat je voor je ogen zien, als je dat brood breekt en aan je geeft, ja, Dat deed hij voor mij. Gedenken. Zo gedenken we in het avondmaal het offer van de Heer Jezus als iets wat leven geeft. Waar we elke dag uit mogen leven. Gemeenschap. Gedenken. Dat is opnieuw beleven. Weer present stellen. En dan het tweede. Doe dit tot mijn gedachtenis om mij te gedenken. Het tweede kernwoord is gemeenschap. Ook dat vieren we bij het avondmaal. En gemeenschap, misschien kan je dat wel vertalen met verbondenheid. De viering van het avondmaal, daarom heeft de Heer Jezus het ook ingesteld, is om hechter verbonden te raken. Met wie? Ja, natuurlijk met de Heer Jezus allereerst. Juist doordat je gedenkt wat hij voor je gedaan heeft. Dat hij zijn leven wilde breken. Dat hij zich wegcijferde tot op de dood. Tot in de dood. Dat doet wat met je als het goed is. Als je dat brood ontvangt, dat versterkt de liefde. De verwondering. Dank u, Heer Jezus, dat u dat voor mij wilde doen. Je krijgt er meer lief. Het geloof wordt versterkt. Want je beseft dat je je leven aan hem te danken hebt. En daarom is het avondmaal ook een maaltijd van verwondering, van dankbaarheid. Absoluut. Wat niet goed zat in je leven, dat heeft Jezus willen dragen. En hij maakt het weer goed. Verbondenheid met de Heer Jezus. Maar ook met elkaar. De discipelen zaten daar aan tafel. Als we avondmaal vieren, doen we dat ook met elkaar. Waarom? Nou, Christus is een koning die niet zonder onderdanen is. God is een vader van een groot gezin, daarom. En als de Heer Jezus de paasmaaltijd viert, is hij omringd ook door zijn leerlingen. En moet je eens kijken wie er aan tafel zitten. Ze zijn zo verschillend als wij zijn vanmorgen. Johannes met zijn diepe inzicht in wie Jezus is. Hij zit naast Thomas, de twijfelaar. Petrus, de impulsieve man, handje de voorste altijd. Matthäus, de belastingambtenaar. En ja, daar zit ook Judas. De penningmeester die hem later zou verraden. Tot op het laatste moment heeft de Heer Jezus de deur van zijn liefde voor Judas opengehouden. En hij neemt deel aan het avondmaal. Allemaal heel verschillende mensen, maar ze zitten samen. Verschillen vallen weg en ze hebben één ding nodig. Dat wat Jezus hen geeft, het brood. Verschillende mensen, wat hebben ze gemeen? Ze zijn door de Heer Jezus geroepen, maar ik denk vooral die verbondenheid. Ze hebben hem lief gekregen. Dat is wat ze één maakt. Daarom eten ze van hetzelfde brood en drinken uit dezelfde beker. Want al die discipelen, die moeten het van dezelfde genade hebben. Weet u, dat was nu het probleem in Korinthe. Er werden mensen voorgetrokken. Sommigen voelden zich belangrijker dan anderen. De sociale verschillen tussen rijk en arm, verschil in status, een hoge positie of gewoon slaaf, dat werd in het avondmaal voortgezet. En weet u hoe dat dan ging? Nou, het avondmaal werd bij de mensen thuis gevierd. Dat kon dus alleen bij de rijke mensen. De huizen van de rijkere gemeenteleden, daar werd het avondmaal gevierd. In de apostolische tijd ging dat samen met een gewone maaltijd. En hoe gaat het dan? De gastheer ontvangt de gemeenteleden, laat ze plaatsnemen in zijn huis. En de slaven zijn het die de mensen bedienen. Pas als iedereen bediend is, dan hadden ook de slaven de gelegenheid om te eten. En aan het einde van de maaltijd werd dan het avondmaal gevierd. De wijn was fors aangesproken, het lekkere voedsel was al op. De een was al verzadigd, die had vanaf het begin al voedsel gehad. En die slaaf die kwam helemaal aan het einde. Die had misschien nog geen gelegenheid gehad om te eten, maar die viert dan het avondmaal. Met een hongerige maag. Zo concreet was het in Korinthe. Nou zegt Paulus, dat is onwaardig. In onze woorden, dat kun je niet maken. In de gemeente van Christus. Wie op onwaardige wijze eet van het brood en van de wijn, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dat onwaardige wijze heeft dus daarmee te maken dat er zulke verschillen waren in de gemeente. Dat mensen elkaar voortrokken. Dat heeft in eerste instantie niet te maken met het feit of je een zonde doet of zondig mensenkind bent. Want dat zijn we allemaal. Toch? De Heer Jezus nodigt ons als zondaren uit. Een tafel om van zijn genade te leven. Nee, dat heeft in Korinthe daarmee dus te maken dat je geen rekening houdt met elkaar. En in dat kader zegt Paulus, beproef jezelf. En dan gaat het er niet over of je deelneemt, maar dat veronderstelt de apostel, maar hoe je aan het avondmaal deelneemt. Als je aan het avondmaal viert en dat je zelf heerlijk hebt gegeten en er zit iemand aan tafel die niks had om te eten, hoe kun je dan samen avondmaal vieren? Als je avondmaal viert en in je hart liever die broeder niet naast je aan tafel wil hebben, dan vier je op onwaardige wijze het avondmaal. Als je iemand niet mag, of als je voor die ander schaamt omdat hij uit een ander sociaal niveau komt, ander sociale cirkel, dan vier je dat op een onwaardige wijze, zegt Paulus. Dat past niet, want voor de Heer Jezus zijn we allemaal gelijk. Eén brood, één beker, één genade hebben we allemaal nodig. Zie erop toe hoe je houding is naar je broeder en zuster. En dan zegt Paulus, als je daar dus geen rekening mee houdt, en als je alleen maar aan jezelf denkt, dan eet je op onwaardige wijze het avondmaal. En dan zegt hij, dan drink je jezelf een oordeel. En wat betekent dat eigenlijk? Wat denkt u? Jezelf een oordeel eten en drinken. Weet u wat Paulus daarmee bedoelt? Het gaat niet over het eeuwige oordeel. Paulus bedoelt te zeggen, dan zal het avondmaalsviering niet tot zegen voor je zijn. Want weet u, dat eeuwige oordeel, hè, dat woordje oordeel op de klank af, denken we, dat gaat natuurlijk over het eeuwige oordeel. Maar daar gaat het hier in Korinthe niet over. Want het eeuwige oordeel, waar hangt dat vanaf? Dat hangt er vanaf of je gelooft in de Heer Jezus. Of zijn offer voor je voldoende is. Daar kijkt de Heere God naar. Maar het gaat er niet over of je op een foute manier aan het avondmaal gaat. Je gaat verloren doordat de Heere Jezus niet kent of niet wil kennen. Doordat zijn offer niet genoeg voor je is. Maar oordeel hier betekent het niet ontvangen van zegen. Kun je je voorstellen. Als je aan tafel zit met iemand die je eigenlijk niet mag, voor wie je schaamt, hoe kan dan die avondmaalsviering tot zegen zijn als je in je hart een broeder of zuster haat? Kan toch niet? Het mag toch niet in de gemeente van Christus gebeuren? Dan zal het avondmaal niet tot zegen zijn. Dan is het niet zoals de Heer Jezus heeft bedoeld. Dat wordt bedoeld met het oordeel hier. Want het gaat erom dat iedereen hetzelfde brood eet, van dezelfde genade leeft en dat ook beseft. En daarom zegt apostel Paulus, beproef jezelf, hoe staat het in je relatie met je broeder of zuster? Laat ieder mens zichzelf beproeven en dan voegt hij eraan toe. En laat hij of zij zo eten van het brood en drinken uit de beker. Het gaat dus om de juiste motivatie. Het moet de gemeenschap bevorderen, de verbondenheid met de Heer Jezus niet in de weg staan. Dat was het probleem van Korinthe. Weet u, in deze voorbereidingsdienst zijn we gewend om het stukje uit het formulier te lezen. En het klassieke avondmaalsformulier valt die zelfbeproeving samen in 3 punten. En dat is niet bedoeld om obstakel op te werpen, maar gewoon om nog beter te beseffen wat we vieren en wat genade eigenlijk is. Ik noem de 3 punten nu even in de preek. Het eerste punt is dit. Zijn we het met de Heere God eens dat wij zondaren zijn en enkel alleen door genade kunnen leven? En daar zit dus achter, je bent niet beter dan iemand anders. Je hebt genade nodig. Ben je dat met de Heere God eens? Dat het daarom draait. Jij hebt genade nodig en die ander ook. Tweede, vertrouw je de belofte van God dat Hij je vergeving schenkt van al je zonden door het werk van de Heere Jezus. Dat heeft met geloof te maken. Geloof je dat? Dat de Heere Jezus een volkomen verzoening heeft gedaan voor alles in je leven wat mis is en niet goed was. En vertrouw je erop dat Hij je vergeving schenkt. En het derde is het je verlang om uit dankbaarheid tot eer van God te leven. In oprechte liefde en vergevingsgezindheid. Wat heeft met je naaste te maken? Dat is de les van Korinthe. Avondmaal vieren heeft alles met je broeder of zuster te maken. Want samen vorm je de gemeente van Christus. En het gaat niet om de vraag of het je wel lukt. Maar of het je intentie is. Soms zijn de situaties, zijn de verhoudingen zo verstoord. Menselijke wijs verzoening niet meer nodig is. En dan zegt de apostel, dan zegt het formulier, maar als je het ernaar verlangt, dan is het goed. Dan mag je deelnemen. Dan hoeft dat geen belemmering te zijn. Deze vragen van het formulier zijn dus bedoeld als een spiegel. Neem ze mee, lees ze nog eens in de week die komt. Niet om dan maar niet aan te gaan, maar meer om nog helder te hebben wat genade is en wat de Heer Jezus voor je heeft gedaan. De gemeente heeft mag straks een A4'tje meenemen. En dat is bedoeld als bezinning op de viering van het avondmaal. Wat vieren we? Wat is daar in de kern? Staan er 3 punten van de preek ook in vermeld. En willen we samen als gemeente over nadenken, over de vorm waarin we dat doen. De vorm waarin we dat altijd hebben gedaan. Misschien zijn er andere vormen te bedenken. Je bent wel eens in het buitenland geweest. Je kunt de avondmaal op allerlei vormen vieren. Lopend, zittend, staand. Willen we als gemeente wat over nadenken. Neem die vraag eens mee voor uzelf. Wat u het meest passend vindt. Bij wat u heeft gehoord. En bij wat u heeft gelezen. Gedenken. Gemeenschap. En dan kom ik bij mijn laatste punt en dan stop ik. Dat is verwachting. Er zit zo'n mooi zinnetje in vers 26. Samenvatting van de apostel Paulus. Zo dikwijls als we dit brood eten en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere, totdat Hij komt. Vind ik zo'n mooi zinnetje, totdat Hij komt. Dat geeft dus aan de viering van het avondmaal een gerichtheid naar de toekomst. Elke keer als we avondmaal vieren, kijken we vooruit, want straks zal de Heer Jezus komen. En dan komt Hij bij ons op bezoek. En er zit iets in van, we zullen het avondmaal blijven vieren totdat de Heer Jezus komt. En dan kan Hij zien dat we Hem niet vergeten zijn. Dan kan Hij zien dat we nog steeds van Hem houden. Dat Zijn genade voor ons als gemeente nog steeds van belang is. En dat we dankbaar zijn voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Vier het avondmaal totdat Hij komt. Daar oefen je in als je het viert. Dat is een bijzonder moment. Wij moeten het nu doen met de foto. Wat het woord en de geest over de Jezus hebben verteld. Maar er komt een moment dat we hem mogen zien. Van aangezicht tot aangezicht. En als hij komt, breekt de hemelse bruiloft aan. En weet u, daar moet er nou maar eens aan denken. Als je avondmaal viert, dat je ook vooruit mag kijken. De wijn die je drinkt, heeft met dat avondmaal, heeft met de bruiloft van het lam te maken. Ja, als je het avondmaal viert, mag er iets van die vreugde doorklinken. De verwachting straks komt de Heer Jezus zelf. En dan zal Hij nog een keer zeggen, kom. En dan mag je binnengaan. Als je Hem kent tenminste. En ik hoop dat jij, dat u de Heer Jezus al kent. Dan zal het een moment zijn van vreugde. Van verwondering. Zijn oude psalm. Misschien kent u hem wel. Die zegt dat zo treffend. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Nu is er al iets van vreugde, maar straks zal die vreugde volmaakt zijn. Laten we zo met elkaar het avondmaal vieren. Laten we in de week die komt, Heer Jezus, gedenken. En gehoor geven aan zijn opdracht. Aan zijn appel. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. Amen.